Lucas 10 en we lezen het gedeelte vanaf vers 25. Daar staat, en ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende, zeide, gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelven. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? En Jezus, antwoordende, zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. En bijgeval kwam een zeker priester de weg af en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. En zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Puntje, puntje, puntje staat er bij mij achter. Want het staat er niet bij, maar de geschiedenis stopt hier en gaat over naar iets anders. En ik denk dat we weinig van deze wetgeleerden nog gehoord hebben. Want dat was toch te veel gevraagd. Doe gij desgelijks. Ja, wat zal ik doen? Vroeg deze wetgeleerde. Het is een bekend gedeelte hier, deze geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. En ik denk dat het met name komt om deze beginwoorden. Wat zal ik doen? Want dat is toch iets wat de mens van nature graag leest. Wat kan ik doen? Wat kan ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat kan ik doen om Gode wel behagelijk te zijn? En ik denk dat de meeste van jullie de traditionele uitleg ook wel kennen. Wat moet je doen? Nou, deze wetgeleerde geeft het goede antwoord, hè? Hij vat als het ware de wet samen en het komt neer op uw naaste liefhebben. Als uzelf. En de vraag is dan vervolgens, maar wie is dat? Nou, en uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat dat de barmhartige Samaritaan is. De naaste. Want hij had lief. En vervolgens is dan het antwoord, wat moet ik doen? Nou, doe gij even zo. En men verklaart het dan dat wij zouden doen als de barmhartige Samaritaan. Tenminste, ik heb dat vroeger zo geleerd. Ik heb het nog wat nagezocht in verschillende commentaren. En ja, daar was het ook zo. We zouden doen als de barmhartige Samaritaan. En toen bleek dat er ook nog een aantal liefdadigheidsorganisaties, de Good Samaritan, heten. Dus ik denk wel dat bekend is. Want hij was toch degene die zich ontfermde over deze gewonde man. Over deze die in moordenaarshanden gevallen man die op de weg lag. Hij ontfermde zich over hem en hij deed goed. En dus zouden wij als welgeaarde christenen ook goed doen. En daar gaat het vaak mis, want dan blijkt dat te gaan over de buurt, de straat, de omgeving, misschien de gemeenschap of de club. Daar zouden wij goed doen, want dat betaamt christenen goed doen. En we kunnen daar vervolgens dan een eigen uitleg aan geven, een eigen vorm aan geven. En dat is precies wat religie is. Alleen het gekke is, we zouden het woord van God inderdaad bestuderen. We zouden luisteren naar zijn woorden. En het is natuurlijk waar dat deze Samaritaan goed was. En hij deed het goede. Daarom heet hij ook de barmhartige Samaritaan. Maar het is niet het antwoord op de vraag. En daarom, dat is het verschil tussen religie en tussen een leven uit genade. Religie probeert altijd zelf iets te doen en stelt de mens centraal. Wat kan ik doen? En vervolgens geeft hij daar handen en voeten aan. En dan krijg je bijvoorbeeld iets als wat Judas deed. Er werd iets gedaan door een vrouw die zalfde de voeten van de Heer met dure mirre en olie. En wat zei Judas? Nou, dat hadden we toch beter kunnen verkopen voor veel geld. En aan de armen kunnen geven. Nou, dat is wat religie is. Je zou denken, nou, dat is toch best goed. Geld aan de armen. Maar als je dat stuk leest over Judas, dan blijkt dat zijn intenties allesbehalve goed waren. Want het probleem zit hem niet in het goed doen naar anderen. Het probleem zit hem in de mens zelf. Die is niet tot enig goed in staat. Die is van nature helemaal niet goed. De mens is van nature een zondaar. En hij heeft het niet nodig om iets goeds te doen voor een ander, om daarmee eeuwig leven te verwerven. Hij heeft genade nodig. Dat is wat hij nodig heeft. En dat is eigenlijk precies de andere kant van het verhaal. Als we bijvoorbeeld in Johannes 1 lezen, in Johannes 1 vers 17, daar wordt gesproken over de wet en over genade. Johannes 1 vers 17. In vers 16 staat al dat wij uit zijn volheid allen ontvangen hebben genade voor genade. Dat is wat gelovigen ontvangen, genade. Alles wat wij uit zijn volheid ontvangen, dat heet genade. En zonder hier verder op in te gaan, zeg ik erbij, alles wat wij uit geloof ontvangen, dat is genade. Het is eigenlijk het loon op geloof, dat heet genade. En dan staat er in vers 17, want de wet is door Mozes gegeven, of de wet is weliswaar door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Iets is door Mozes gegeven, de wet, en iets anders is door de Heer Jezus Christus geworden. En wat is dat? Genade. Maar er staat ook achter en waarheid. Want het verschil tussen wet en genade is dat genade gepaard gaat met waarheid. En kennis van genade kunnen we eigenlijk alleen maar verkrijgen door kennis van de waarheid. Het is niet zomaar genade, het is waarachtige genade. Het is genade die tot stand komt door het geloof van Jezus Christus, door de waarheid. En het is inderdaad het Johannes-evangelie wat zegt, uw woord is de waarheid. En daarom is het zo belangrijk dat wij ons laten onderwijzen door zijn woord, want daarmee worden wij, als het goed is, onderwezen in de genade. En daarmee krijgen wij deel aan deze Heer Jezus Christus, die genade en waarheid geworden is. Dat is wat de mens nodig heeft. En daarvan zegt de Heer, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die weg zouden wij bewandelen. We krijgen niet zomaar te maken met zwarte letters op witte bladzijden, met een leer. Doordat we geloven, krijgen we te maken met de Heer. Want hij openbaart zich in zijn woord aan ons. En wij zouden ons in geloof tot hem wenden en aan hem onderwerpen. En dat is precies wat hier eigenlijk in Lucas 10 naar voren komt. Helemaal het stuk hierna wat we niet gelezen hebben over Martha en Maria. Slechts één ding is nodig, toch? Het goede deel kiezen. Zittend aan de voeten van onze heiland. Zouden we luisteren naar zijn woord? Daar gaat het hier over. Nou ja, als we dan een beetje door dit stuk heen wandelen, dan begint het dus met de vraag in vers 25 dat een wetgeleerde hem verzocht met een vraag. Het is niet zomaar een oprechte vraag. Althans, het commentaar van Lucas is dat het niet zomaar een oprechte vraag is, maar het is een verzoeking. Hem verzoekende staat er. Dat is het probleem met de wet. Dat is het probleem met schriftgeleerden, met name onder het judaïsme. Had het niet te maken met oprechtheid, met een oprecht hart. Met een oprecht iemand die op zoek is naar de waarheid. Nee, het had tot doel om de Heer ten val te brengen. En elke keer als deze wetgeleerden ten tonele verschijnen in de evangeliën, gaat het om verzoekingen. Zoek het maar na. Ze verzochten hem. Maar hier gaat het dan om, wat doende zal ik het eeuwige leven vererven? Het was een religieus man, het was een wetgeleerde. Maar volgens Romeinen 10, vers 2, kun je zo religieus zijn als wat? Kun je zo ijverig zijn als wat naar God? En toch zonder verstand zijn. Toch? Het is toch Paulus die zegt over zijn broeders naar het vlees dat zij een ijver tot God hebben. Oh, ze zijn zo gelovig, zeggen ze dan. Ze bedoelen religieus. Ze zijn zo ijverig naar God. Ze menen het oprecht. Maar het is niet met verstand. We zouden het plan van God leren verstaan. En geloof uitzicht daarin dat wij ons onderwerpen aan zijn hogere gedachten. En deze schriftgeleerde heeft bij voorbaat zijn keuze al gemaakt. Zijn doel was niet om tot kennis van de waarheid te komen. Zijn doel was om de Heer te laten struikelen. En eigenlijk geeft hij op typologische wijze uitbeelding aan degene die op de achtergrond actief is. Die de Heer in de woestijn bijvoorbeeld verzocht. Toch? Hij verzocht hem. Als je dan dit bent, waarom doe je dan niet zo? Enzovoort. Als je dan de Zoon van God bent, laat maar zien. Verzoekingen. En hij zegt dus, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En vervolgens kaatst de Heer dan de bal terug. Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? Want daar komt het uiteindelijk op neer. Hoe leest gij? Lezen wij de letter van de wet, de harde letter, en leggen wij die als een last op onze schouders? Of laten wij die woorden van genade met zachtmoedigheid in ons hart planten, zoals Jacobus 1 zegt, omdat dat onze zielen kan zalig maken? Hoe leest gij? Nou, en deze man antwoordt naar de letter van de wet. En dat is een waar woord, want de wet is heilig, rechtvaardig en goed. En niemand zou daaraan afdoen. Dit is de wet. En nogmaals, het ligt ook niet aan deze woorden. Die zijn waar. Die zijn zwart op wit. Daar valt geen spel tussen te krijgen. Het probleem zit hem in de mens. In zijn duister en onverstandig hart. En dus zegt de Heer van, nou, gij hebt recht geantwoord. Doe dat en gij zult leven. De wet is waar. De wet is hard alleen. Iets te hard voor die mens. Doe dat en gij zult leven. En dus, hij willende zichzelf een rechtvaardige. En dat is precies wat religie is, hè? Wat godsdienstig zijn is. Zichzelf willende rechtvaardigen. Ik ken een broeder die had dan ook last van ja, hij kwam uit een wat zwaardere kerk en was eruit bevrijd. En, ja, maar toch al, je, die wet die sleept toch altijd een beetje erachteraan. En ja, als hij dan te hard had gereden, dan dacht hij bij zichzelf, ja, maar ik ben niet door rood licht gegaan. Onderhandelen. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is wat je onder de wet doet, onderhandelen. Maar dat heb ik niet gedaan, of dat viel dan wel mee, of ik zet er een goede daad tegenover. Zodat het lijstje niet te ver, de plussen en de minnen niet te ver uit balans raken. En hij wil zichzelf rechtvaardigen. Want hij wist dat hier werd zijn geweten waarschijnlijk aangesproken. Wie is mijn naaste? Daar kan ik misschien een uitweg vinden. Wie is dat dan? En vervolgens in plaats van een recht toe recht aan antwoord, krijgt hij een geschiedenis van de Heer. De vraag van wie is mijn naaste? Nou, en daar kwam dus een zeker mens. En hij kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Jeruzalem, een hooggelegen plaats ten opzichte van Jericho. Dus het is een dalende weg. Het is de weg naar beneden. Sommigen hebben me verteld dat het wel 400 meter kan schelen. Ik ben er zelf nooit geweest, maar het zal best. Er zit in ieder geval een enorm hoogteverschil tussen Jeruzalem en Jericho. Jericho, een zeer oude stad, een van de oudere steden in deze oude schepping. En een zeer laaggelegen stad. En dan gaat als het ware de weg van de mens die van het leven overgaat in de dood. En het eindigt ook laag, onder de grond. De weg van de mens. En hij komt dus in de handen van moordenaars terecht. En die togen hem uit, gaven hem slagen, en lieten hem half dood liggen. Ja, het is één woord in het Grieks, maar het zijn moordenaar staat er. Dus voor die moordenaars was hij gewoon dood. Ze lieten hem voor dood achter. Ze lieten hem voor dood achter. Daar eindigde de weg van deze gewonde. En de vraag was, is er nog enige redding voor hem? Je kunt het vergelijken met die misdadigers die aan het kruis hingen. Nou, ze waren nog net niet dood. En de vraag was, wenden zij zich tot de Heer? En hoe dan? Nou, in Lucas 23 hebben we die geschiedenis, hè, van die twee misdadigers aan het kruis. Ook half dood. Nou, en deze gewonde man ligt daar dus. Nou, en dan komt de hulp in vers 31. Een priester. Nou, priesters. Die kunnen toch helpen? Ja, maar zegt de priester. Dat is niet mijn volk. Dat is niet mijn naaste. Want de naaste is een lid van mijn volk. Nou ja, het staat er niet bij. In ieder geval staat erbij dat hij op hem zag. Hij kwam langs. En hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. Hij kwam niet eens in de buurt. Hij liep er met een boog omheen. Dat is wat deze priester deed. De priester die eigenlijk tot hulp zou moeten zijn, aangesteld daartoe, ging voorbij. Misschien dacht hij wel, nou, hij is dood. Hij ziet er dood uit. Ik mag geen doden aanraken. Onderhandelen. Welke wet kan ik gebruiken? Hoe kom ik er onderuit? Hoe kom ik er onderuit om niet te naderen? En vervolgens kwam er ook een leviet. Nou, de priester was ook een leviet waarschijnlijk. Dus dan heb je er twee. Hij was waarschijnlijk geen priester. Het kon wel, het staat er niet bij. Maar hij kwam ook tot hem en toen kwam hij en hij zag hem en ging tegenover hem voorbij. Met een grote boog eromheen. Geen hulp. En juist degene waarvan je het zou verwachten waren niet tot hulp. Dat klinkt toch bekend in de oren, in de wereld, toch? Van jou had ik dat niet verwacht, wordt er dan gezegd. Van jou had ik wel wat meer verwacht. Dat je iets meer doet voor het milieu. Dat je iets meer doet voor de arme mensen in de straat. Dat je iets meer doet voor de mensen ook buiten Urk. Toch? Het liefst in Afrika. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Als het in je hart is, ga ervoor. Maar is dat de manier om eeuwig leven te verwerven? Daar gaat het hier om. En dat is het woord van God waar we mee te maken hebben. Maar dan komt er een derde persoon voorbij. En dat is geen priester, dat is geen leviet, maar dat is een zeker Samaritaan. En dat is in de ogen van Joden een vies woord. Samaritanen. Want de Samaritanen, zij, toen Israël werd weggevoerd in de Assyrische ballingschap, werd er ander volk op de plaats van Israël gezet. En Samaria werd de hoofdstad van het Tienstammenrijk. En, nou ja goed, het land was niet echt bewoonbaar. Dat heeft te maken met leeuwen enzovoort. En er werd een priester teruggehaald en die onderwees die Samaritanen in hoe ze het land, hoe ze zich moesten gedragen in het land. Daar komt het een beetje op neer. Maar er is nooit eenheid ontstaan, zeg maar, tussen de Joden en de Samaritanen. En dus staat er in Johannes 4 dat de Joden, daar vertelt de Samaritaanse vrouw dat de Joden geen gemeenschap hebben met de Samaritanen. Zo was het. Er was geen gemeenschap. Dus die twee hebben in de praktijk niks met elkaar te maken. Maar hij reisde ook en hij kwam omtrent hem. En waar staat dat de anderen met een grote boog om de gewonde man heen liepen, om de halfdode man heen liepen, kwam hij omtrent hem. En dat woordje omtrent, dat is belangrijk. Want dat woordje omtrent, dat wil eigenlijk zeggen dat hij in zijn plaats ging staan. Ik wil het niet te lastig maken, maar dat omtrent, dat is het woordje kata. Kata, daar kun je van alles mee. Maar als dat gevolgd wordt door een bepaalde vorm, een accusativus, een accusativus, dan betekent dat in overeenstemming met. En om een voorbeeldje te geven, in Handelingen 28 vers 16, daar vinden we Paulus. In Handelingen 28 vers 16. Paulus en zijn gezelschap kwamen aan in Rome, en de hoofdman, en er werd overgegeven aan de hoofdman, van de hoofdman aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. En dat op zichzelf te wonen, daar zit ook dat kata, gevolgd door een accusatieve zin. Dus op zichzelf. Met zichzelf, in overeenstemming met zichzelf. Hij kwam alleen te wonen met zichzelf. Ja? Dat is kata plus een accusativus. En in Romeinen 14 vers 22, daar heb je het ook. Het komt maar 4 keer voor in de hele Bijbel zo. Tenminste in het Nieuwe Testament. 14 vers 22. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelf. Dus voor jezelf, in jezelf, in overeenstemming met jezelf. Je moet voor jezelf staan. Het gaat om je eigen gemoed, om je eigen denken, om je eigen geweten. Daar heb je mee te maken. Nou, en dat is precies dezelfde constructie als hier dat woordje omtrent in Lucas 10. Hij was in overeenstemming met die gewonde. Hij identificeerde zichzelf met hem. En normaal vind je dat woordje kata met een andere constructie erachteraan. En dan is het juist tegenover hem. Tegen. En dit is eigenlijk voor of in overeenstemming met. Dus hij kwam omtrent hem, wil zeggen dus dat hij in zijn plaats ging staan. Hij herkende als het ware zichzelf. En dat is precies wat liefde is. Gemeenschap zoeken. Identificatie zoeken. Een eenheid vormen. Nou, dat is precies wat deze Samaritaan deed. Hij kwam dus omtrent hen, geheel het tegenovergestelde van wat deze andere twee deden, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Niet omdat het moet, niet omdat de wet het voorschreef, maar vanuit het binnenste, vanuit het hart, met innerlijke ontferming werd hij bewogen. En dat lukt je niet met religie. Want religie wordt opgelegd. Religie zegt, doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo, enzovoort. Houd je aan de regels, doe niet gekker dan dat je opgedragen wordt. En dat houdt het hart als het ware gesloten. Maar dit hart van deze Samaritaan, dit hart was met innerlijke ontferming bewogen. En dat leidde ertoe dat hij stopte en in de plaats van deze gewonde ging staan. En tot hem gaande verbond hij zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. Nou, normaal giet je geen olie en wijn in wonden. Tenminste, ik heb het niet vaak meegemaakt, laat ik het zomaar zeggen dan. Maar met een beetje gevoel voor de Bijbelse symboliek zou je toch moeten weten dat olie en wijn spreken over het nieuwe leven en de zegeningen die daarbij horen. Olie en wijn komt beide eigenlijk tot stand door middel van dood en opstanding. Het persen van de druiven, het gistingsproces en vervolgens de wijn die in de vaten tot stand komt. De alcohol die daarin tot stand komt. Leven uit de dood als het ware. En de olie ook, wat door persing, wat door het vertrappen van de vrucht tot stand komt. Het moet er met kracht uitgehaald worden. Het spreekt over nieuw leven. En dat nieuwe leven komt terecht in die halfdode, gewonde man. Hij wordt dus leven, levend. Het spreekt over opstanding uit de dood. En vervolgens wordt hij op het eigen beest, identificatie, gelegd en gevoerd in de herberg en daar wordt hij verzorgd. En vervolgens vinden we dan dat hij in die herberg terechtkomt en des andere daags weggaande, vers 35, langde hij 2 penningen uit. En 2 penningen, een penning is een dagloon. En 2, dat heeft altijd op een of andere wijze te maken met de gemeente. Het heeft ook op een of andere wijze te maken met onze bedeling, die bestaat uit 2 dagen, die 2 dagen duurt. Je moet dan wel precies weten wanneer het begonnen is, maar goed. Hij langde 2 penningen uit en hij gaf ze de waard en zeide tot hem, draag zorg voor hem. En de gelovige, die wordt ook verzorgd nu in de herberg. En vervolgens, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. De Samaritaan gaat weg. De Samaritaan vertrekt. En de waard, de herbergier, die neemt het over. En hoeveel doet hij? Hoe lang neemt hij het over? Nou, 2 penningen. Dus de Samaritaan die vertrekt, maar hij zegt wel, ik betaal de rest als ik wederkom. Oftewel, de Samaritaan zou wel terugkomen. Ja, dan moet je toch weten waar dat over gaat. En, ja goed, de gelovige die komt dus terecht in de herberg. De gelovige die levend geworden is. Degene die niks kon van zichzelf, die komt terecht in de herberg. En voor 2 penningen krijgt hij kost en inwoningen. Inwoning. En hij wordt verzorgd door de waard. Degene die de plaats eigenlijk van de Samaritaan inneemt als hij weg is. Hé, Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16. Ik moet gaan, maar ik zal de trooster tot u zenden. En die zal voor u zorgen. Die zal u leiden. Die zal u leiden in al de waarheid enzovoort. Totdat ik wederkom. Toch? Daar hebben we hiermee te maken. Dus de Heer vertelt een verhaal met geestelijke waarheid erin. En dan is de vraag vervolgens, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste, zei die man, hè? Wie is mijn naaste? En dan vraagt de Heer, wie was de naaste, in vers 36, van degene die onder de moordenaars gevallen was? En dan moet je goed opletten. Want de Heer zegt eigenlijk, jij vroeg wie is mijn naaste? Dus jij bent degene eigenlijk die onder de moordenaars gevallen was. Want wie was de naaste van degene die onder de moordenaars gevallen was? Dat is het verhaal wat de Heer vertelt. En dan geeft hij het antwoord die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. En Jezus zegt dan tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Maar wat was de vraag? Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? En het antwoord was, je naaste liefhebben. En we weten nu wie de naaste is. Dat was de barmhartige Samaritaan. Want dat is het antwoord. Dus doe gij desgelijks, heb je naaste lief, betekent, zorg dat je je overgeeft aan de barmhartige Samaritaan. Ja, daar kunnen wij niet zoveel mee. Want dat betekent dat we niks kunnen doen. Dan kunnen we alleen maar overgeven. En de Samaritaan, die deed wat. Die stak zijn hand uit, die goot olie in wonden, die nam iemand op zijn beest. Die was sterk en die ander, die was zwak. Die kon niks doen. Dat willen wij niet. En toch was dat het antwoord op de vraag, doe gij desgelijks. Natuurlijk is het zo dat de barmhartige Samaritaan lief had en dat hij zijn naaste lief had. Maar is het niet liefde als je je overgeeft aan iemand? Als je de liefde beantwoordt met liefde? Doordat je je overgeeft aan iemand en je laat verzorgen door iemand? Doordat je niet tegenstribbelt? Dat is ook liefde. Wij denken zo vaak vanuit de verkeerde kant. Dat wij zelf de sterke partij zijn. Dat wij iets tot stand kunnen brengen. En dat wij de held zijn van de film. Helaas. Nou ja, ik denk dat het maar goed is. Er is maar 1 held. En we weten uiteindelijk wie die barmhartige Samaritaan toch is. Hij werd uitgescholden zelfs voor Samaritaan in Johannes 8 volgens mij. Gij zijt een Samaritaan, zeiden ze tot de Heer. Hij werd geïdentificeerd met die Samaritanen. De Heer, nee, die komt niet van hier. Die is niet door ons onderwezen. Die doet allerlei rare dingen. Die geneest mensen. Die giet olie en wijn in wonden. En toch was hij barmhartig, want hij stopte wel. Hij had wel oog voor hetgeen verloren was, om dat zalig te maken. En wij zouden ons overgeven aan deze barmhartige Samaritaan. En dat is precies het probleem wat deze schriftgeleerde had. En daarom heb ik er puntjes achter gezet. Ik denk niet dat hij dat kon. Niet in de eerste plaats omdat het een Samaritaan was. Daar kon hij zich niet aan overgeven. Daar had hij geen gemeenschap mee. Maar wat doende zal ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Nou, je overgeven, helemaal niks doen. Je laten oprapen. Je laten brengen in de herberg en je daar laten verzorgen. Dat zouden wij doen. Het is natuurlijk uiteindelijk een prachtig plaatje van hoe de Heer Jezus Christus ons opgeraapt heeft. Hoe hij ons in de herberg heeft gebracht. En de herbergier, dat is niemand anders dan een beeld van de Heilige Geest. De verborgen Christus die ons nu verzorgt in de herberg. Buiten het zicht van de wereld worden wij verzorgd. Je zou kunnen zeggen, het is de hoge priester die ons verzorgt. Ja, dat is nou eenmaal bijbelstudie. Je moet vergelijken. En dan blijkt dat de Heilige Geest voor ons bidt. Romeinen 8 bijvoorbeeld, vers 26. Maar in Hebreeën 7, vers 25 is het de hoge priester die voor ons bidt. Vanuit precies dezelfde positie. Want de Heilige Geest is niemand anders dan de verborgen Christus. Maar Christus is in zijn opstanding gesteld tot Zoon van God en tot hoge priester van het nieuwe verbond. En hij zorgt voor ons. En hij vertroost ons dus nu ook als de hoge priester. En dat is precies wat hier in een gewoon, ogenschijnlijk gewoon verhaaltje aan ons wordt medegedeeld. Nou ja, aan een schriftgeleerde. Aan de andere kant. Hij identificeerde zich waarschijnlijk meer met die leviet en die priester. Eigenlijk kreeg hij dus een schop van, hé, word als die Samaritaan. En toen kreeg hij een tweede schop en toen bleek dat hij die gewonde was. Dat hij helemaal niks kon. En van nature kunnen wij dus ook helemaal niks. Het enige wat wij kunnen is ons kruis opnemen. Ons kruis opnemen. Achterlaten wat je hebt. In Lucas 18, daar vinden we eigenlijk precies dezelfde gedachte. Hè? Daar staat in Lucas 18, vers 18. En een zeker overste vraagde hem, zeggende: goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Daar heb je er weer een. Wat doende? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Was het nou een vraag of een verzoeking? De Heer gaat al gelijk in op die goede meester. En gij weet dan de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En hij zeide, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Nou, dat vind ik sowieso wel knap, als je dat kunt zeggen. Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts en volg mij. En de Heer weet precies de vinger op de zere plek te leggen. Want je kunt alles doen wat er in de wet geschreven staat, naar de letter. Je kunt jezelf rechtvaardigen. Je kunt zeggen, ik heb me aan alle regels gehouden. Ik heb nooit te hard gereden. Ik heb mijn belastingen betaald. Ik ben altijd eerlijk geweest naar mijn baas. En de Heer zegt, nou, doe dit dan eens. En als hij dat hoorde, vers 23, werd hij geheel droevig. Niet een beetje, maar in en in. Want hij was zeer rijk. En dat is precies het probleem met religie. Religie zorgt ervoor dat alleen de buitenkant enigszins opgepoetst wordt. Je kunt dat een beetje richten, je kunt dat een beetje spiegelen. Je kunt een schoon gelaat tonen naar de wereld. Maar op het moment dat iets aangeraakt wordt wat met jou verbonden is, ja, wanneer het zeer doet, dan blijkt pas dat de mens helemaal niet tot enig goed in staat is. Hij was zeer rijk en hij ging dus heen. Het is precies hetzelfde, wat doende. En hier heeft het dan te maken met de aardse rijkdom, met het vastzitten aan de oude schepping, aan de oude wereld, aan materiële bezittingen. En in Lucas 10 heeft het te maken met de naaste. Nou ja, Dat kan ook een probleem zijn. Als je je naaste niet kan liefhebben, terwijl je denkt dat je je naaste lief hebt, omdat je er een eigen betekenis aan hebt gegeven. Maar we zouden blijven bij het woord van God. En het is uiteindelijk dus niet iets doen. Nee, het is Romeinen 3 vers 28 wat zegt dat wij alleen zalig worden door geloof. Door geloof alleen en niet uit werken der wet. Paulus kwam tot die conclusie. En hij werkt dat op prachtige wijze uit in de Romeinenbrief. En vervolgens wordt dat in de praktijk verder uitgewerkt in de Galatenbrief. Er is niks wat de mens zelf tot stand kan brengen. Maar hij zou een beroep doen op de genade Gods. En dat niet vermengen met wet. Niet vermengen met eigen inzichten. Met eigen beginselen. En dat is juist het probleem van de mens. Hij moet wat loslaten en hij wil niks loslaten. Hij wil zijn eigen gedachten goed vasthouden. Maar geloven vereist dat we onze eigen gedachten laten varen en ons onderwerpen aan de hogere gedachten van onze God en zaligmaker. We zouden leven door geloof. En het is Romeinen 1 vers 16 en 17 wat zegt dat Paulus het evangelie bekend maakt. En dat dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder, niet die werkt, maar die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En juist door dat geloof wordt de rechtvaardigheid van God dan geopenbaard, staat er in vers 17. Uit geloof en tot geloof, want er staat geschreven, de rechtvaardige zou uit het geloof leven. En niet alleen maar uit geloof leven, maar eruit leven, elke dag. Dat is wat er verwacht wordt van de gelovige, dat hij daaruit leeft. Dat zijn wandel bepaalt. Niet of hij dit of dat doet. Dat hij zijn lijstje, zijn checklist kan afvinken elke dag met goede daden. Als ze dan goede daden zijn, volgens Efeze 2 zouden dat goede werken des geloofs zijn. Die voorbereid worden door God zelf. Daar zouden we in wandelen. Maar dan moet je wel het plan van God leren verstaan. Dan moet je wel de contouren van wie God is, wat voor werk hij doet, wat de gemeente dus is, dat moet je leren verstaan. En daarom hebben we het woord van God, om dat te leren. Om te leren wie Christus is en wie wij in hem geworden zijn. En dan pas, wanneer je daarin onderwezen wordt, kun je daar ook vervolgens in gaan wandelen. Leven uit geloof dus. En dan blijkt dat wij dat eeuwige leven niet alleen maar hebben, maar dat we er ook uit kunnen leven nu al. Dat het niet iets is voor straks. Van nou, dat als de Heer straks terugkomt, dat we dan het een en ander tot stand kunnen brengen hier. Maar wij zouden nu al de wijsheid Gods verkondigen. We zouden nu al verkondigen wat de rijkdom is van zijn liefde aan ons. Dat zien we nog niet, maar die heerlijkheid die nu tot stand is gekomen en die nu aan ons bewerkt wordt, die zal straks openbaar worden. Het is juist uit geloof leven en niet door wat wij nu zien. En waar wij als gelovigen leven, zien wij ook degene die nu met eer en heerlijkheid gekroond is. Nou, en dat is allemaal wat in deze geschiedenis naar voren komt. Maar het is niet het hele verhaal. Want we passen het nu toe op onszelf. U en mij. Maar deze geschiedenis staat natuurlijk ook in een context. Het is nooit zo dat het woord van God direct alleen maar over ons gaat. Er zit een bepaalde lagenstructuur in. En ik had het al over het plan van God. En om te weten waar dit over gaat, moet je ook weten hoe dat plan van God in elkaar zit. En dan heb je ook te maken met hoe de Heere de volken een bepaalde plaats geeft. En hoe het volk Israël een bepaalde plaats, een bepaalde positie en een bepaalde bestemming heeft. En hoe andere volken daaraan gerelateerd zijn. En als je op dat niveau naar deze geschiedenis kijkt, dan blijkt dat het ingebed zit tussen de geschiedenis van Martha en Maria. En, nou ja, de roeping van 70 oudsten, zo noem ik het maar even. Maar met name ook vanaf vers 21, Jezus dankgebed. Laten we die paar versen eens lezen, vanaf vers 21. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. En hebt dezelfde kindekens geopenbaard, ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. De Heer gaat hier in gebed. En het is een kort gebed, maar het komt overeen met het hoge priesterlijk gebed van Johannes 17. En hij zegt dat de dingen verborgen zullen zijn voor de wijzen en verstandigen. Maar is het niet Paulus die in de eerste Korinthebrief zegt dat de wijsheid verborgen is voor de wijzen van deze wereld? Dat zij geopenbaard worden nu aan degene die zich onderwerpen aan de kracht Gods en de wijsheid Gods. Aan degene die nadert in geloof tot de Heer Jezus Christus. We leven in die tijd van verborgenheid. Dus dit gebed gaat op een hoger niveau niet over de Heer die binnen afzienbare tijd zou lijden en sterven. Dit gaat over zijn opstanding en over onze tegenwoordige dagen. Over onze bedeling. Hij dankt de Heer. En hij zegt, alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon. En die het de Zoon zou willen openbaren. Maar hij openbaart het ons nu. Door zijn woord. Hij maakt zich bekend. Het is juist Hebreeën 1 die zegt dat de Zoon gesteld is tot in deze positie. Ver boven alle macht en kracht aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat die Zoon nu spreekt tot ons. Hij openbaart zich aan ons. Alleen de vraag is, willen wij luisteren? En dat is de vraag weer die gesteld werd aan Martha en Maria. Aan de andere kant van dit hoofdstuk, aan het eind. En daartussenin vinden we dan die geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. En dat gaat ook dus niet alleen maar over u en mij. Maar dat gaat ook over hoe een volk apart is gezet, terzijde is gesteld en hoe een ander volk aangenomen is. Hoe een volk wat op sterven na dood was, tot leven komt. Daar gaat deze geschiedenis ook over. En dat volk wat op sterven na dood is, dat is niet zomaar een volk. Dat blijkt juist het naaste volk te zijn van die wetgeleerden. Want in het verleden bestond Israël uit 12 stammen. Israël, de geschiedenis van Israël, begon weliswaar met Abraham, Isaac en Jacob. Maar op een gegeven moment ontstond daar een koninkrijk. Een priesterlijk koninkrijk. Met een koning. Nou ja, kom met Saul, met koning David. Uiteindelijk regeerde hij over 12 stammen. Salomo. En na Salomo vinden we de splitsing van het rijk. En het was juist Israël wat zich afscheidde van de rest van Juda. En via wat omwegen houden we dan vervolgens 2 en 10 stammen over. En Israël wat zich afscheidde kwam terecht in ballingschap later. In de Assyrische ballingschap. Het verdween als het ware van de bladzijde van de Bijbel. En de titel Israël ging terug naar Juda. En Juda kwam ook in ballingschap terecht, in de Babylonische ballingschap. Daar ontstond het Judaïsme. En een deel is teruggekeerd uit die ballingschap naar het land. En ze mochten de tempel bouwen. En dat is precies wat we hier in de evangelie lezen. Een tempel die gebouwd is en het judaïsme dat floreert, het jodendom. Maar het is maar een deel van Israël dus. Het is maar een deel van dat volk wat ooit uit Egypte uitgeleid is. En dat andere deel, ja, dat was dood, dat was afgestorven, dat was afgesneden. Daar hebben we niks meer mee te maken. Wij zijn het volk van God. En op wonderbaarlijke wijze, en dat is verborgen in de schrift. Dat is verborgenheid, maar je komt het op vele plaatsen in de evangelie tegen. En ik zou de schrift geen recht doen door het zomaar te noemen, maar het is op zondagochtend niet anders mogelijk. Maar het is juist zo dat dat andere deel op wonderbaarlijke wijze vanuit de ballingschap tot geloof komt. Hoe dat eruit ziet, ik weet het niet. Maar het is gebeurd. En het loopt tegen kerst aan, hè? Ik hoorde het net al. Maar in Jesaja 9 vers 1 staat dat er een volk wat in duisternis was een groot licht zou zien. Ze worden heidenen genoemd. En in een paar versen eerder wordt het Galilea der heidenen genoemd. Maar het is juist dat Galilea der heidenen wat een centrale rol speelt in Lucas en in Matthäus. Galilea, daar deed de Heer zijn werken. Daar kwam men tot geloof, daar deed hij de wonderen en tekenen. En in Judea was er vaak die weerstand en die discussie met de Joden. Die twee partijen stonden tegenover elkaar. Maar er werd een groot werk gedaan, een wonderlijk werk. En Paulus zegt vervolgens in Handelingen, wanneer we de geschiedenis na de opstanding volgen, dat de Heer een wonderlijk werk doet. Namelijk de heidenen buiten komen tot geloof en de Joden binnen in de synagogen worden jaloers. Er was vijandschap tussen die twee. Maar er kwam een categorie tot geloof. En het is de Heer die in Johannes 10 zegt van ja, ik heb vele schapen. En ik ben de goede herder. Maar er zijn ook nog andere schapen van de kudde die ik moet bezoeken. Nou, en die schapen. Hij laat er misschien 99 voor liggen. Maar dat ene schaap moet hij zoeken. Moet hij vinden. En dat is gebeurd. En daar spreekt deze halfdode man van. Hij was dood. Maar hij komt tot leven. Ik moet altijd denken bij deze geschiedenis aan Jozef, aan het verhaal van Jozef. Die kwam in een put terecht, ook door zijn broers, half dood achtergelaten. Voor hen was hij dood. Maar hij kwam uit de put terecht in het buitenland. En daar was hij tot zegen. Daar werd hij opgelapt. En vervolgens was hij tot zegen. Het is precies dezelfde geschiedenis. Hij heet Jozef. Jozef. Was hij nou dood of levend? Nou, zijn broers kwamen er veel later pas achter dat hij leefde. En zo zal het ook met het Joodse volk zijn. Zij denken dat dat deel van Israël dood is, dat de Messias dood is, de zoon van Jozef. Want, ja, het is tegen kerst inderdaad, maar begrijp me niet verkeerd. De Heer Jezus, die beschouwde zichzelf niet zozeer als een Jood. Hij beschouwde zich in de praktijk meer als iemand uit Jozef, de zoon van Jozef. En Paulus deed precies hetzelfde. Hij zegt, ja, naar het vlees heb ik iets om in te beroemen. Ik heb de beste opleiding gehad, maar ik heb het alle schade en drek geacht. En ik ben nu apostel der heidenen. Maar als we het over heidenen hebben in het Nieuwe Testament, zouden we altijd op de achtergrond moeten weten dat Jozef daarin nog een rol speelt. Dat die andere kant van de familie van Israël, dat die daarin een rol speelt. En dat de belofte van die God heeft gedaan aan zijn volk Israël, vervuld worden. Alleen niet via Juda in onze dagen, maar via de andere kant, via Efraïm. En als de gemeente dus al een bepaalde basis heeft in Israël, is het niet zozeer uit de Joden, maar uit Israël. En dat is die gewonde. En die wordt dus opgelapt. Want daar kwam een Samaritaan. Maar dat is de Heer Jezus Christus zelf. Die conclusie hadden we al getrokken. Maar dat is de zoon van Jozef. En een Samaritaan, dat woordje Samaria, dat komt van Shamar. Dat is bewaren. Dat is overigens een priesterlijke taak. Bewaren van het woord. Maar hij kwam om dat woord te bewaren en de belofte. De belofte van Jozef. En hij kwam ze doorgeven aan deze gewonde man. Wat hij had, dat gaf hij aan hem. Aan die gewonde man terug. Hij identificeerde zichzelf met die gewonde man. Dat was Jozef als het ware, die daar lag. Ja, ik zei niet dat het makkelijk zou worden. Maar Jozef, die komt daar als het ware en die vindt daar die gewonde man. En hij identificeert zichzelf met hem. Het is de Heer zelf. En dat andere deel van Israël komt tot geloof. En zij krijgen deel aan het woord en de belofte van Jozef. En dat is dat volk wat in duisternis was en dus een groot licht ziet. En dat is ook de weg van het evangelie aan de begindagen van onze bedeling. Dat is uit Jeruzalem uitgegaan en heeft zich verspreid tot aan de uiterste, de vier windstreken, tot aan de uiterste der aarde. Maar dat ging via Jozef. En toen Paulus zijn bediening begon, toen begon het dus ook met Jozef. En toen de gemeente als het ware gevormd werd, nou ja, toen er voor Judas iemand in de plaats moest komen, Handelingen 1, waren nog maar 11 apostelen. Toen werden er 2 gesteld en eentje heette Jozef. En Matthias werd uiteindelijk gekozen, maar je wordt er toch even bij bepaald dat Jozef op de achtergrond daar een rol speelt. En Jozef is altijd degene die komt, iets doet en weer verdwijnt. Elke Jozef die je tegenkomt. Jozef die de vader van de Heer Jezus was, hij deed het een en ander blijkbaar. Daar gaan we nu niet op in, maar hij verdween ineens. Hij was ineens weg. Nou, en zo is het ook in onze bedeling gegaan. En wij kennen dus Jozef niet meer in onze dagen. En ik denk dat dat ook de bedoeling is. De gemeente die wij nu kennen is een heidense gemeente. Een gemeente die met name gevormd wordt in het buitenland. Bestaande uit Jood en heiden. Maar als je wil weten hoe het zit, dan moet je weten dat Jozef daar in de begindagen een rol gespeeld heeft. Hij kwam tot die gewonde man. Hij raapte hem op. De zegeningen van Jozef kwamen terecht bij de 10 stammen. En daar kwam de gemeente vervolgens uit voort. Ze kwamen terecht in de herberg. En de herberg is dus een plaatje van de heidense gemeente in het buitenland. Het is de weg dus van de zaligheid. Hij ontfermde zich over hem. Het was toch de Heer zelf die zich ontfermde over zoveel. Bijvoorbeeld in Matthäus 9 vers 36, laten we dat eens lezen. Vroeger zat hier een timertje op. Nou ja, in Matthäus 9, er staat een stomme genezen boven dit stuk. De fariseeën waren tegen hem. Zoals de Joden tegen de Heer waren. En zoals de Joden in de handelingentijd de gelovigen, de christenen vervolgden. Denk maar aan Saulus. De Joden waren dus tegen. En dan staat er in vers 35. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagoge en predikende het evangelie des koninkrijks. En genezende alle ziekten en kwalen onder het volk. Het evangelie in de begindagen van onze bedeling op de achtergrond. Denk nooit, de geschiedenis in de evangelieën staan op zichzelf. Dat is het dan. Dit is wat de Heer in het verleden deed en daar zit verder niks meer aan vast. Alles wat de Heer deed en opgeschreven is in de evangelieën, spreekt op een of andere wijze ook over wat er daarna, na zijn opstanding gebeurde. En hij, de schare ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Nou, wie waren er nou vermoeid en verstrooid? De Joden nog niet. Dat is dat andere deel van de kudde. Gelijk schapen die geen herder hebben. En die zocht hij. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. En toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinigen. Bid dan de Heere des oogsters dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Dan weet je toch waar je terecht bent. Dat gaat over de begindagen van onze bedeling. Lees Handelingen. Daar gaat het over. Of Matthäus 14 vers 14. We zijn toch in Matthäus. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. Genezing dus. In deze specifieke geschiedenis, als je die vergelijkt met Johannes 6, gaat het over de toekomende bedeling. Maar het gaat nog steeds over Israël. Over zieken die genezen werden. Over ontferming van onze Heer en Heiland. Over de werking dus van het evangelie wat over de wereld verspreid wordt. Of wat dacht je van Lucas 15? Laten we teruggaan naar Lucas. Lucas 15. Ook zo'n bekende, hè? Lucas 15, dan gaat het om vers 20. Want daar was een vader met 2 zonen. Ook een prachtig evangelieverhaal, zeggen ze dan. Maar waren de heidenen nou vader van de zoon? Of zoon van de vader? Ik ga er even vanuit dat de geschiedenis bekend is van de verloren zoon. De zoon die zei, geef me mijn erfenis maar, ik trek erop uit. Nou, en hij gedroeg zich op een bepaalde manier, zodanig dat hij zijn erfenis al gauw verspeeld had. En vers 16 zegt dan, en hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. Hoe diep moet je zinken? Als je denkt, ik kan het zelf wel, ik trek erop uit, dan ben je ook op jezelf aangewezen. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van de honger. Hij verlangde terug naar de vader. Deze zoon had een relatie met de vader, maar was vervreemd van het burgerschap Israëls. En hij komt tot zichzelf. Hij wordt bekend aan zichzelf gemaakt. Voor degene die Jeremia goed op het netvlies hebben. Jeremia 31. Lees dat maar eens. Daar gaat het over mijn geliefde zoon Efraïm die bekend wordt aan zichzelf. En terugkeert tot de vader. En hij kwam dus tot zichzelf. En hij verlangt terug naar de vader. En ik zal dus opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar dit komt overeen met die gewonde man die niks meer kon. Die ten dode was opgeschreven en niks kon. Anders kon dan zich overgeven aan de barmhartige Samaritaan. En ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal, dat heb ik al gelezen. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen, wordt gezegd tot gelovig in onze dagen. En opstaande ging hij naar zijn vader en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Hier vind je precies wat de barmhartige Samaritaan ook deed. Maar het was de vader van de zoon. En als een vader twee zonen heeft, dan heet de een Juda en de ander heet Efraïm. Je hebt hier te maken met Jozef. Natuurlijk zijn wij geneigd om te denken, het gaat over ons. En welke zoon wil je zijn? Degene die nooit weggelopen was? Of degene die het avontuur heeft opgezocht? Maar dat is de meest oppervlakkige lezing. Je moet eerst weten waar het plan van God over gaat. Je moet eerst de contouren van het grote plaatje leren kennen. En daarna krijgt het pas een persoonlijke toepassing. Het gaat over veel grotere dingen. Twee zonen van de vader. En één was weg in ballingschap. En die komt in de ballingschap tot geloof en die keert terug tot de vader. Alleen als die terugkeert, krijgt hij te maken met die andere broer die jaloers wordt. En zo zal het in de toekomst zijn. Wanneer de Heer zijn gemeente laat zien, dan zal het Joodse volk ook jaloers worden. Maar zo is het ook in onze dagen. En dat brengt mij naar een mooi punt om af te sluiten. Want in Lucas 10 aan het eind vinden we de geschiedenis van de Heer Jezus bij Martha en Maria in het huis van Lazarus. Nou ja, en over Lazarus lezen we hier niet zoveel. Ik weet ook niet waarom Lazarus tegenwoordig zo'n vreemde connotatie heeft. Maar we vinden wel twee zusters die in één huis zijn. Ik ga niet in op de naam Lazarus. Ik denk dat dat voor velen bekend is. Dat is voor een andere keer. Maar het gaat me eventjes om die twee zusters. Want net lazen we over twee broers. En één keerde terug tot de vader. Eén onderwierp zich aan de vader. Maar de andere broer die zei, ja ho eens even. Dat lazen we niet nu. Maar ho eens even. Mest je nu dat... slacht je nu dat vetgemeste... wat was het? Een kalf of een... ik zou het niet weten wat er precies staat. Maar slag je dat nu voor hem? Terwijl ik altijd gedaan heb wat u gevraagd hebt. Hoe leest gij? Wat staat er in de wet? Doe dit en doe dat enzovoort. Ik heb het altijd gedaan. En dan zegt hij, ik weet het, mijn kind. Hè, zoiets. Niet zo'n kind. Jij was hier altijd al. Je had alles al. Je had het kunnen vragen. Ik had het je gegeven. Maar hij, mijn zoon, is weg geweest en ik heb hem teruggevonden. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat we hier vinden in het huis van Lazarus. Want daar hebben we een categorie Martha. En Martha en Maria, zonder enig bewijs nu, hebben ook te maken met Israël. Maar dan twee categorieën binnen Israël. Maria sprekend over Israël, Efraïm, of de 10 stammen. En Martha over het andere deel, Juda, de 2 stammen. Hun namen betekenen nagenoeg hetzelfde. Maar binnen, als je ze met elkaar vergelijkt, zijn zij die twee categorieën. Alleen zijn zij wel gelovigen. En zij zijn in het huis van Lazarus. Lazarus, een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. De opgewekte Lazarus. De opgewekte Eleazar. Die Lazarus, in Betanië. Bij de Olijfberg. Het spreekt over onze dagen. Maar daarbinnen heb je die gemeente bestaande uit Jood en Heiden. Die gemeente bestaande uit Jood en Israël, verstrooid onder de heidenen. En we noemen het heiden omdat het voor iedereen is die gelooft. Maar je moet weten dat dat op de achtergrond een rol speelt. Alleen die twee categorieën hebben in de geschiedenis, met name van de handelingenperiode, hebben nog steeds een bepaalde wrijving gehad. Ik breng in herinnering Handelingen 15 bijvoorbeeld. Waarin de Joden en de heidenen de vraag stelden van ja, hoe moet men nou zalig worden? Moet de heiden zalig worden op de wijze van de Joden? Of de Jood op de wijze van de heidenen? En dan is het antwoord, door geloof. Toch? Nou ja, op de wijze van de heidenen. De Jood zou zalig worden op gelijke wijze als de heidenen zalig worden, namelijk door geloof. Precies andersom dus. Niet door de barmhartige Samaritaan te spelen en goed te doen aan allen, maar door je in geloof te onderwerpen aan de barmhartige Samaritaan. Of hier zoals Maria en Martha, niet door te werken en veel te dienen, maar door je te onderwerpen, te gaan zitten aan de voeten van onze heiland en te luisteren naar zijn woord. Alleen degene die religieus is, degene die denkt zelf iets tot stand te moeten brengen, die zal dan jaloers worden. Die zal zeggen, Heer, zeg er eens wat van, ze doet niks. Ze moet goed doen. Zouden jullie die Bijbel niet eens een keer dicht doen en eens wat gaan doen? Heer, zeg er eens wat van. Die belofte hier, die zit er dan maar in dat woord. En toch is wat de Heer hier zegt, zij heeft het goede deel gekozen en dat zal niet van haar afgenomen worden. Want de kracht van het woord zit hem in geloof, in onderwerping aan het woord. Want waar wij ons onderwerpen aan zijn woord, blijkt dat het gaat werken. Dat het kracht Gods is en dat het de mensen in beweging zet. Alleen dan gaat het niet meer om onze eigen gedachten en onze eigen ambities en wat wij zelf denken goed te moeten doen. Maar dan blijkt het een uitwerking te zijn van het woord van God. En ik hoop ook dat dat de reden is dat jullie hier zitten. En dat ik hier sta. Dat het niet is omdat het moet, maar omdat dat van binnenuit komt. Omdat dat woord in ons werkt. Omdat het leven van Christus in ons actief is. Omdat de liefde van Christus ons dringt. Dat zou de drijfveer zijn. Want dat is het nieuwe leven in ons. En ik hoop dat we met z'n allen kunnen zeggen dat we dat deel hebben gekozen. Dat wij ons mogen overgeven aan die Samaritaan. En nu zittend in het huis van Lazarus of in de herberg, dat maakt niet zoveel uit. We worden gratis verzorgd, maar dat we ons laten verzorgen. En dat we ons laten opbouwen en laten voeden. Zijn woord is rijk. Laten we hem danken.